En dit aanpak van de dingen helpt soms een heleboel om zich dood te schrikken. Want dat willen ze toch niet. Want niet iedereen haalt Jezus zo door de modder als Goethe en Nietzsche en anderen in deze tijd. Jezus is de Zoon van God. Het vlees geworden woord. Of hij is een hystericus. En nu zegt Schleimacher, die omzeilt deze hele zaak, die weigert te zeggen dat Jezus de Zoon van God is. Die zegt, ja, maar het woord gaat helemaal niet in die zin over Jezus de Zoon van God. Het woord is vlees geworden. Dat betekent gewoonweg het de menselijke idee, de ideale mens, wandelt nou in vlees en been rond in de gestalte van Jezus Christus. Zoals wij wel zouden kunnen zeggen, nou als je dan wil weten wat liefde is, moet je eens kijken naar die en die zijn zuster. Dan zie je wat liefde is. Dat is gewoon een liefde op benen. Maar deze omkering van de dingen komt op deze lijn terecht dat men niet zegt Christus is de lijdende verlosser en de lijdende liefde, maar dat men precies omkeert en zegt alle lijdende liefde is Christus. Daar waar mensen, en dan heb je dus het hele terrein van de menselijkheid, de medemenselijkheid, ergens de lijn die de wereldkerk gaat volgen, ergens de lijn die op een ogenblik het werelddiaconaat nog niet volgt, maar waar we in terecht gaan komen. Overal waar liefde zich geeft en bereid is, daar is niet Christus aanwezig, maar dat is Christus. De omkeer, precies de omkeerd woord, is vlees geworden. De menselijke logos, het menselijke denken, heeft zijn gestalte gevonden in de mens Jezus. Dat is het wezen van de moderne theologie. En ik zeg nogmaals, je moet werkelijk scherp horen, ook in gesprekken met mensen. We hebben de vervulling met de Heilige Geest nodig, en daar ga ik vanmiddag ook verder over spreken, om de mensen in de kern te raken wat hij ziet. Want anders dan word je meegenomen in al deze dingen. Schleiermacher zegt dan ook zo, de verschijning van Christus is het noodzakelijke product van de ontwikkelingskracht van de menselijke natuur. Die zin die zeg ik nog een keer, omdat wie de kern is, hè? De verschijning van Christus is het noodzakelijk product van de ontwikkelingskracht van de menselijke natuur. Er was een menselijke natuur, dus altijd weer de mens, die had ontwikkelingskracht, die evolueerde. Plotseling brengt deze mensheid in zijn evolutie een nieuw mensentype voort, Christus. Daarom kun je de hele evolutie leren op een godsdienst, hè? Uit dezelfde duisternis van de hel voortgebracht. En daarom is het ook nodig om wetenschappelijk denken in verschillende lijnen te zien, of in zijn geheel te zien. Het is wel moeilijk.
Dus Jezus is het uitpunt, het eindpunt van een evolutie.
Ja, maar niet het
hoofd
van de evolutie te hebben.
Ja. Er is dus een nieuw in het maagstaan geweest en dat evolueert steeds totdat en daar is Jezus dus het eindpunt.
Ja, en dan zegt men nog niet eens het eindpunt. Hij is tot nu toe het noodzakelijk product van de ontwikkelingskracht van de menselijke natuur. Het product van de ontwikkelingskracht van de menselijke natuur. En dit is de vrijzinnigheid, hoor, en stel je er nog van toe. Dat het andere. Maar dan zegt men op het ogenblik, en dat heb ik ook al bij verschillende denkers uit het wit gezien, hij is niet de laatste. Maar hij komt nog weer een hogere evolutie van de mens. de supermens. En dan zegt de Bijbel, dat is de antichrist. De Bijbel kent deze supermens die boven menselijk uitkomt, die uit de zee en vervolkersheid opkomt. Ik stond aan het strand der zee, de vervolkersheid, en er kwam een beest op uit de zee. En de valse profeet is het beest uit de aarde. En in Openbaring culmineren de hele situatie waar we nu aan bezig zijn. In Openbaring heb je het nieuwe Jeruzalem dat van boven leert, de bruid van het Lam. Alles vanuit het heiligdom belicht. Johannes zegt al in Openbaringen 4, ik zag de stem die zat mij sprak en die zeide, kom hier op. En ik zag en zie, er was een deur geopend in de hemel. Ontroerend. De eerste hoofdstukken van de Openbaring zijn de zeven brieven. Voor die verslaan dus de zeven gemeenten totaal van de ontwikkelingsgang van de gemeente. Openbaring 4 gaat de eindtijd definitief inluiden. En die begint met dat hij hier tegen Johannes zegt, kom hier op. En dan klinkt hij op, ik zal u tonen wat hierna geschieden zal. En ik zag en zie, er was een deur geopend in de hemel. Openbaring van bovenaan. En die open deur, ik zag en zie, er was een troon gezet. Dat hoofdstuk 4 van Openbaring, dat houdt me dit zo diep. Dat heeft me zo diep gegrepen, want dit is een... Het geestelijke principe van bovenaf een openbaring komt hier. Ik zie een deur in de hemel en als ik die deur doorzie, zie ik een troon. Die andere troon waarvan Satan heeft gezegd, ik mijn troon. Ik zag een troon. En vanuit die troon komt de hele ontwikkeling van de laatste dingen, de hele wereldgeschiedenis, de aanbidding van God. En in hoofdstuk 4 vind je de Openbaring, vind je de geweldige rust van de christen die ook in de eindtijd zijn visie op God mag hebben. Voordat God in de zeven zegels en de zeven de violen, de schalen van Gods toren, en de zeven bazuinen, de schalen van Gods toren, alles over de wereld laat komen in een geweldig snel tempo, geeft God te zien wat er in werkelijkheid is in de hemel. En dan staan de dieren die hem aanbidden, de oudsten die hem aanbidden, en een glazen zee. En de mensen begrijpen die uitdrukking vaak niet, maar de Bijbel spreekt van de zee als iets gevaarlijks. Dreigend, uit die zee, uit die volkerenzee, komt de antichrist op. En voor Gods troon is er een glazen zee, een volkomen tot rust gekomen volkerenwereld. Volkomen glashelder, doorzichtig, niet dreigend in de blijdschap van het godsbestuur.
Doorzichtig ook in
glashelder als kristal. Ja, communicatie. Niet te dreigen, waar de zee is duister. Je weet niet wat staat er te wachten, al die monsters die eruit komen. Wat komt er op het ogenblik? Wat komt er uit de volkenbond? Wat komt er allemaal, United Nations, komt eruit? Hè? De ene dreiging achter de andere. En voor Gods troon laat de Heer zijn kinderen zien en tot rust gekomen volkeren zijn. Glashelder, doorzichtig, kristal. Een geweldige, wonderbare dingen hoor. Voor Gods troon is ook de christen in een heldere positie. En tegenover die godsopenbaring van de deur in de hemel, de troon van God, de tot rust gekomen volkeren zijn, daar staat het beest dat uit de aarde opkomt. En vandaar dat je door de hele evangelie ook heen, die uit de hemel komt, is boven alles. Die uit de aarde komt, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. En een overbrugging van deze tegenstelling is er niet mogelijk. We kunnen die dingen niet combineren. De enige mogelijkheid is over te gaan van de ene toestand in de andere door bekering en overgave en wedergeboorte. Maar er is een scheidingslijn die wij niet kunnen overbruggen. En dan zien we dus ook aan die lijn bij een sluierhanger. De verschijning van Christus is het noodzakelijk product van de ontwikkelingskracht van de menselijke natuur. En dat die lijn strekt zich uit tot de komst van de antichrist, Jezus, het geëvolueerde mensentype, maar niet de laatste, komt nog een supertype. Dat zegt de Bijbel, noemt de antichrist. We moeten zo meteen denk ik eindigen. Ik weet niet of jullie deze overgang nu makkelijk kunnen begrijpen. Zuinmogen was in die tijd dat er de wereldeconomie op een laag pijl was. Dat er armoede kwam en sociale misstanden bij de vleet, werkeloosheid en alles en nog wat. Op een ogenblik brengt hij een idealistische theologie. Want de mens heeft het erg mooi gemaakt en de mens is niet slecht en de mens gaat van goed tot beter tot best. Maar daarnaast is het de realiteit in de politiek en in de economie van een schrijnende tegenstelling. En daar ligt de wortel van de geweldige botsing die er dan later komt tussen het maatschappelijke socialisme en godsdienst. Want vlak na Schleiermacher krijgen we Schopenhauer. En Schopenhauer is de eerste van de lijn van de pessimistische filosofie. Je hebt deze geweldige lijn die begonnen is met allemaal optimisme, idealisme. Bij Schopenhauer komt die geweldige botsing in de maatschappij, klopt er geen fluit van. Als je het vanuit de sociale toestanden betrekt en vanuit de politieke toestanden, dan komt juist omdat het evangelie geen evangelie is vanuit de kracht van God, maar vanuit de mens, val ik van het idealisme in het pessimisme. En het pessimisme gaat dan, moeten we dus vanmiddag mee doorgaan, zijn doorgaande lijn vinden in het marxisme en op het godsdienstig vlak in Robinson, God is dood, en eindigt dan tenslotte in deze tijd, waar de God is dood theorie de hele wereld aan beïnvloeden is, in die drie reacties, de mens die van de wetteloosheid, die zegt er is geen één lijn, God is dood, gaan we gang maken. De mens die de Oosterse mystiek inhoudt, omdat hij ergens het godsbegrip wil vasthouden. En de mens die in de greep komt van alle occulte dingen, omdat de hel inwerkt op het bewustzijn van de mens dat hij van brood alleen niet leven kan. En vanuit deze grote stamboom die zich vanuit de hel ontwikkelt, van de ene neergaande lijn naar de andere, zijn we op het ogenblik in deze tijd dus aan de bloeding van de hele zaak, een drie punten naast elkaar, de Oosterse mystiek, de wetteloosheid en het occultisme. Dat zijn de dingen, de drie groepen van denkwerelden en feiten, waar je op dit ogenblik alle dingen in thuis kan brengen.
Van deze zaak ook al beïnvloed is het jonge jaar door Schopenhauer, dat hij was 16 toen Schopenhauer doorging. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat hij daar dus als middelbaar, als tiener, als
opgezien is. Ja, het is een systematische onderwijzing uit de hand. Eindigen we de snelste snelheid naar de overkant gaan. Weet je wat er van zijn?
Die hebben we zijn de vlees. Ja, sorry, maar ik had niet verstaan. Vader, wat we vandaag gehoord hebben, die het geweldige plan wat de Heer heeft, en wat hij voorbereid heeft, om alles in de schepping tot onderwerping te brengen. Waarom willen wij de grond van ons hart danken, dat in uw goddelijk plan hebt, om ons uit het slijten uit deze troep te halen naar uw heiligheid, naar uw heerlijkheid. Leren we danken u dat we met elkaar mogen verklaren dat Jezus niet een eindproduct is van ons denken, dat er nog wel een beeld in komt. En dat we mogen verklaren in ons hele hart dat Jezus de Zoon van God is die al onze zonden heeft weggenomen. Leert u dit? Het eindproduct is als het helemaal niet meer zegt van uw goddelijk denken, van uw liefde, die waarin al uw liefde geconcentreerd is. Heren, zijn we vanmorgen overspoeld met allerlei denkbeelden uit de hel. En wij bidden u, Heer, dat u ons reinigt, dat het niet vastzet in ons onderbewustzijn. En dat u ons ervan reinigt en het alleen maar gebruikt om te laten zien de plan van uw grootheid, uw liefde, uw doel in deze wereld, dat Christus al in zijn allen is, ook in ons. Wilt u ons helpen, Heer, om het zo open te stellen voor u, om al onze menselijke dingen, waar we soms zo niet stellen, Heer, kent ons stuk voor stuk, onze verlegenheid, ons onbegrip, ons gevoel van minderwaardigheid, ons gevoel dat we te dom zijn, al die dingen, Heer, wilt u ze allemaal in uw hand nemen en ons alleen Jezus laten zien, Jezus in ons hart geven. We willen op dit moment willen we ons hart en wijd voor u openstellen, zodat u in kunt dalen met uw Heilige Geest. Dat u ons zegen, Heer, ons aan tafel gaan en op de tafel gesproken, Heer, in uw hand houden. Maak ons stil over deze hele ernstige boodschap en verhinder, Heer, dat er allerlei oppervlakkige woorden aan tafel zal zijn. Heer, wij bidden u om het machtige plan wat u hebt en wat u ons wilt laten zien. En we willen ingeschakeld worden in het plan van u, Heer, om dat te helpen verwezenlijken. Om mensen die niets vermoeden, meer gesloten worden in de afgrond, te waarschuwen. O Heer, vervul ons daarom met uw liefde en met uw wijsheid. Leer om in ons denken en ons verstand in uw heilige handen. En kneed het en vorm het om, Heer, zoals u het wilt hebben. In de vorm en in de grootte en diepte die u geven hebt. Heer, wij danken u voor alles wat u weet.
De ouders maar een zegen met ons vragen voor u.
In de volle vader, wij danken u dat wij dat niet mogen doen. Hoe zeker de vader met ons samen zijn. Heer, wij danken u dat gij het belooft. Waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, dat gij daar in het midden zijt. Heer, wij geloven dat en wij danken u daarvoor. En wij vragen u om de werking van uw geest in de boodschap die gebracht wordt en ook in het ontvangen van de boodschap. Wil onze geest en onze harten verlichten. En Heer, wil ons toerusten voor de geestelijke strijd waarin wij straks weer zullen staan. Dat wij in u en met u overwinnaar zijn. En zielen mogen brengen aan de voet van het kruis. Heer, wij danken u dat de eindoverwinning aan u is. En niet aan de machten der duisternis. Geprezen zijn we onder zijn naam. Amen.
Dan kunnen we nog een enkele tekst lezen. Uit 2 Korinthe 10, vers 3 tot 5. Daar staat dit. Vers 3 van 2 Korinthe 10.
Want dan leven wij in het vlees. Wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God, dat het slechten van bolwerken. Zodat wij de redeneringen, elke schans die opgeworpen wordt door de kennis van God, slechten. Elke denksel als krijgsgevangenen brengen. Onder de gehoorzaamheid aan Christus. Deze ons laat zien wat we kennen als deze bedoelen. Als wij zielen voor Jezus willen winnen, dat er straks ook weer is gezegd in het gebed, dan moeten we in deze moderne tijd raad weten met de redeneringen en de schansen die opgeworpen worden tegen de kennis van God. En we hebben het hele weekend gezegd, de Heer liefhebben met ons verstand en uw naaste als uzelf betekent. Ook de liefde opbrengen om die naaste te benaderen als de duivel in zijn leven het zover krijgt dat redeneringen en schansen worden opgeworpen tegen de kennis van God. En als we onze vijand willen benaderen en rijk, dan de liefde opbrengen tegenover degene die door deze vijandelijke machten van de hel worden vastgehouden, dan moeten we weten waar we het over hebben. Want anders zeggen ze, u heeft makkelijk praten. Ik wil proberen kort te zijn, want we hebben inderdaad niet zo vreselijk veel tijd meer. Ik wil aan het eerst nog enkele van deze lijnen trekken, dan toch ook nog de positieve kant stellen. Hoe heeft een christen werkelijke overwinning? Hoe heeft een christen toegang in dit moderne leven? Hoe is overwinning mogelijk? En dan wil ik aan het slot even een 10 minuten, een kwartier geven aan Renny Scheffer. Die heeft namelijk gisteren onze zeer hooggeachte en geliefde zuster Gemma gesproken. En ik geloof dat het erg belangrijk is in mijn woorden, het is niet zo. Dank je vriend. Ik geloof dat dat een voorbeeld is van een vrouw die volledig door de Heilige Geest verder is gegaan. En alle bolwerk ook op haar terrein kan slechten. Ik geloof dat het goed is om dat als slotgetuigenis te stellen. We hebben dus in dit weekend deze lijn getrokken van de mens die zich losmaakt van God, vindt dat hij de dingen zelf kan doen, komt tot een vals idealisme. dat culmineerde, dat kwam tot zijn hoogtepunt in Schleiermacher en kwam toen tot een diepe val in het pessimisme van Schopenhauer, op dat eenvoudig het hele sociale pauperdom van zijn tijd in totale strijd was met alle religieuze theorieën. In die tijd komt dus het pessimisme op als de onbetaalde rekening van een kerk die geen rekening houdt met de zonde, met de eisen van God. Ik vind misschien het fijn dat ik dit zeg. Ik heb als in mijn Bijbel op een stukje van mijn achterschutblad, heb ik een gewoonte gemaakt om eens op een lijstje te zetten, het alle tekst die ik tegenkwam, waarin God zegt dat hij afrekenen zou met kapitalisme. En dat hij, dan moet je niet dadelijk zeggen, oh, dan wordt tante Jo over links progressief of zoiets.
Ja, dat is wel geweest. Ja, dat is wel geweest.
Ergens, ik denk rechts progressief, Hans, want ik ga met de hier mee. Maar God, inderdaad, zijn oordeel gaat vellen over een kapitalistische maatschappij die liefdeloos is tegenover de armoede. En dat de Bijbel heel veel te zeggen heeft over dit terrein, dat is waar, heel wijs. En dat wij een eind zouden komen als we dat gevolgd hadden, waar dat zou een heleboel gescheeld hebben in de greep die de kerk nu verloren heeft op het moderne leven. Dit pessimisme van Schopenhauer heeft geleid tot een totaal nihilisme. Het idealisme van de mens houdt in stand. De werkelijkheid is vol duisternis, vol maatschappelijke duisternis. Dan kom ik uit in het niets, in het nieuwe. En dan hebben we in die tijd het begin in Rusland, met name als Tolstoj, Dostojevski, Ibsen in Noorwegen, mensen die absoluut loskomen van elk
godsbegrip. En in die lijn, Dostojevski heeft bijvoorbeeld in zijn bladen de figuur van de misdadiger die door alles heen gaat en daardoor groot wordt. En in deze nihilistische, geestelijk nihilistische achtergrond gaat Marx nu zeggen, niet de mens is de Christus, niet de mens die alles doet met zijn zegenende handen, maar alleen de mens in de maatschappij, de sociale mensen, werkende mensen. Daar heb je vanuit het nihilisme, vanuit het pessimisme, vanuit de teleurstelling van een prediker godsdienst die nergens op lijkt, die de praktijk niet raakt, heb je het begin van de socialistische maatschappij, bevrijding van het maatschappelijk juk, want godsdienst hebben we niet nodig. Het gaat om bevrijding van maatschappelijk juk en godsdienst is gebleken alleen maar een fokspeen te zijn, een zoekhoudertje. En daar hebben we de basis van wat de communisme heeft doorgevoerd met zijn godsdienst is opium voor het volk. Een zoethoudertje. Want ze hadden de achtergrond van moderne theologie die niet paste op de nood van het leven. En niet de hele Bijbel meer nog. En daar in die tijd heb je ook alweer het begin van wat in deze tijd ook zijn gevloekte lijnen doortrekt. Niet de hele Bijbel is Gods woord, maar Gods woord is in de Bijbel. En de totale ongehoorzaamheid aan de nieuwe lijn die het Nieuwe Testament trok, ook wat het maatschappelijk leven betrof, de ongehoorzaamheid. Daarom is in wezen de basis geweest van het gerechtvaardigde verzet van socialisme en van het woedende haatverzet van het communisme. Als we begin van Handelingen nemen, dan hebben we het christelijk communisme dat alle dingen oplost. Ze hadden alle dingen gemeen. Niemand zei dat iets van hetgeen hij had zijn eigen was. Er was een gemeente. En het is merkwaardig nu in de eindtijd, en dat wil ik aan het eind van dit uur nog even dieper op ingaan, komt dit gemeenteprincipe van Handelingen terug. En als we door de wereld kijken, in de gemeente van Christus, dan hebben we op het ogenblik het terugkeren tot de communiteit. Er ligt daar een Duits boekje achteraan, Neue Kirche in Sicht. Dat is ook een getuigenis van de christelijke communiteit die teruggaat tot wat ze in Engeland in de Anglikaanse kerk noemen een new style of living. Ik heb van dus een nieuwe stijl van leven. Ik heb van de zomer Dr. Buckingham gesproken, ik heb seminars bij hem gevolgd, was een groot voorrecht. Die is predikant in Houston, die Amerikaanse basis, die luchtmachtbasis, bekend is door zijn rakettenbeweging, een geweldige onderwereldmassa, en die door God geleid is in een charismatische gemeente, waar de hele gemeente wel zijn privéleven heeft, maar ieder gezin een communiteit van. Ieder gezin is, naar de capaciteit die ze kunnen dragen, een totaal van ongeveer 10 mensen, waar het gezin enkele noodgevallen, eenzame, oude, zieke, noem maar op wat, kan, opneemt in zijn gemeenschap, waar de hoofden van de gezinnen eens in de week een vergadering hebben als communiteit, en waar de oudsten van de gemeente van dag tot dag het toezicht houden over alle gezin. Daar is een kerk die helemaal opgebouwd is als gemeenschap en als gezin. Dat is een geweldig iets. Ik heb de jeugdgroep van de zomer meegemaakt in Nottingham, de Fisher Folk. Dat was ongelooflijk. Deze is een grote jeugdgroep, een hele grote groep, maar de vitaliteit en het leven in de Heer dat daar was en de ontwikkeling van alle gaven, ook maatschappelijke gaven, ook muzikale gaven, was ongelooflijk. Het samengaan, zo, dat moet je gewoon een keer meemaken. Dat was, heeft op ieder die geweest een ongelooflijke indruk gemaakt. Er is een antwoord op het socialisme en het communisme. Het antwoord is in de Bijbel. Alleen het is de zonde van de christenen dat ze daar gewoon een streep door hebben gegaan. Het egoïsme, het afgaan van wat God heeft bedoeld. Marx die heeft de nood van de maatschappij gezien, die heeft de kerk gevloekt, die daar geen antwoord op gaf. En op zichzelf genomen.
En vooral de kerk in die tijd. Hè?
He?
Vooral de kerk in die tijd. In het
die daar natuurlijk in, daar totaal in gefaald hadden. Hij zei dan, opium is, een godsdienst is opium voor het volk. En dan heb je in diezelfde contraille, hè, Marx is 1818 tot 1883. En van 1844 tot 1900 is dan Friedrich Nietzsche. En Nietzsche, de waanzinnig geworden godlogenaar, is uit een christelijk milieu gekomen. En het is een waarschuwing dat God niet met zich laat spotten. Als de Bijbel zegt, zo is het evangelie, zo kun je er blijven, zo is de kracht, zo is de lijn voor de gemeenschap van kinderen God. En we doen het niet, dan bergen de eeuwen de lijken van door onze schuld verloren gegaan miljoenen. En nu in deze tijd bergt deze eeuw de lijken van duizenden christenen die de weg wel willen gaan en die nu opgevreten worden door de wraak van hun tegenstanders. Nietzsche komt uit, dus ook uit dezelfde pessimistische school van Schopenhauer. Daar Wagner, en dat verklaart misschien ook ergens weer de demonische greep die sommige muziek heeft. Richard Wagner was ook een leerling van Schopenhauer en lang een vriend van Nietzsche geweest. En Nietzsche die gaat zien dat alles vals is, alles onhoudbaar is, dat er, als Darwin zegt, de evolutietheorie, dat er maar één is, ding is, de natuur wil hogerop, naar de übermensch, de wil tot macht. De übermensch. En hij zegt, laat uitdrukkelijk dit zien, de man van zwarte is de antipode van die übermensch. Hij zegt dit, de man van smarte, de leidende knecht des Heren is een heel verbrande onzin. Dat wil zeggen onzin voor verbrande hersens. Een barbaarse voorstelling gegroeid uit de despotische willekeur en vreedheid van de jodengod Javin. Nog in deze moderne tijd is de nieuwe theologie bezig een splitsing te maken tussen Javin, de stammengod, en de algemene God. En laten we ons geen enkele illusie maken wat er op het ogenblik geleerd wordt. Echt niet. Veel in het christendom is nog te verdedigen, zegt Nietzsche. Maar elk een moet zich ten sterkste verzetten tegen de Joodse en Paulinische leer van schuld en boete, verzoening en verlossing. Deze slavenmoraal, dit zwakke hechten aan een middelaar, is onverenigbaar met de Germaanse heldengeest. Hier zie je de lijn doorlopen naar Hitler. Hè? Niets is dringender voor onze tijd dan de gruwelijke herinnering aan de gemartelde Joodse Christus uit onze Noordische harten uit te wissen. Hier heb je de lijn der geschiedenis die doorloopt naar Hitler. Hij zegt, de man van smarte, de antipode van de humor, van de übermensch. De übermensch, zegt Nietzsche, is zijn eenzame grote gestalte die zich kenmerken, en dan moet je hier eens de tegenstelling in horen, door hartstocht voor de waarheid en skepsis. Skepsis is twijfel. Dat zijn natuurlijk dingen, waarheid en twijfel spreekt elkaar tegen. Liefde tot macht, afkeer van alle medelijden en naastenliefde. De mens die brutaal alle grenzen tussen goed en kwaad uitwist. Hier hebben we de antichrist in zijn geheel. En in aristocratische trots de bestaande normen vertredend voortschrijdt om zijn doel te bereiken. Hier hebben we dus de antichrist aan voeten uit, zoals hij zich op het ogenblik al in het communisme ten volle openbaart. Nietzsche, een van zijn laatste boeken, is dus ook de antichrist geweest, wat ook vaak genoemd wordt het evangelie van de antichrist. En Nietzsche is ook in een volkomen waanzin gestorven, want hij zegt zelf dat hij zijn leven lang gevochten heeft om het godsbegrip in hem uit te doen. Dat zijn inderdaad vreselijke zaken. Dan is in ongeveer 1925 hebben we in ons land het begin van de rechtsmoderne theologie. De vrijzinnigheid die het eigenlijk niet helemaal harden kan, dat ze zo vrijzinnig zijn, die hebben dan Dr. Roesing, en die weer iets aanneemt van de godsopenbaring in Christus, maar die dat gaat verenigen met de moderne wetenschapsidee en die zegt de moderne autonomiegedachte. Dus de moderne gedachte van de mens die zichzelf de wet stelt, is in wezen niet te verenigen met de openbaring van God in Christus. En hier heb je in Roesing de tweespalt, waardoor hij eigenlijk op één lijn komt met Nietzsche. Hij zegt, het keerpunt van de wereldgeschiedenis is Christus, dat laat hij staan, maar de moderne gedachte van de autonomie van de mens die zichzelf de wet stelt, maakt het onmogelijk om deze openbaring van Christus te aanvaarden. De emancipatie van het moderne denken, het afwerpen van elk goddelijk gezag, is in strijd met de hoogheid van onze menselijke natuur. Hier heb je dus de kern van de hoogmoed en voeten uit. Deze zin zeg ik nog één keer. De emancipatie, het vrij worden, we kennen die woord emancipatie, het afwerpen van het goddelijke gezag. Daar gaat het om. Het bukken voor goddelijke autoriteit is in strijd met de hoogheid van onze menselijke natuur. En Roesing heeft dus het modernisme geen nieuwe weg kunnen wijzen. Vandaar dat dus Nietzsche, die alles brutaal weg op zijn kop zet, en die zegt de antichrist is de ubermens die alle moraal treedt, die doorgaat in aristocratische heersgedrang naar heerschappij. En deze Roesing, deze rechtsmoderne theoloog, die zich alleen wil binden aan de normen in zijn eigen geest, maar niet God boven hem accepteert, dat is in wezen eenzelfde standpunt. En Roesing zegt ook nog dit, binding aan van God gegeven normen, is een standpunt waartoe de moderne mens niet meer kan terugkeren. Binding aan door God gegeven normen is een standpunt waartoe de moderne mens niet meer kan terugkeren. En buiten Christus gaat het pessimisme zo door, dat je uitkomt bij Heidegger. Heidegger is de man van nihilisme die veel invloed heeft gehad in onze tijd op het moderne denken. Degene die wat studeren of wat lezen, zullen zijn naam telkens tegenkomen. Die heeft dit gezegd, we moeten ons weer neerleggen. Het einde van ons levensdoel is de dood. Hij noemt het zijn zum Tode. Ons zijn is bestemd voor de dood. En dit is dus ook volkomen logisch voor de mens die het plafond boven zich afgebroken heeft. Men stelt het vaak voor als een huis met een verdieping. Zo stelt een nieuwe gedachtegang, een nieuwe theologie zich voor. Op de benedenverdieping woont de mens met zijn aarde. Op de bovenste verdieping woont God. Maar er is geen beïnvloeding van de bovenverdieping naar de benedenverdieping. En deze mens uit de aarde, aards, die vindt dat hij tot elke prijs het recht heeft om te zeggen wat hij van God vindt en God uit zijn leven te schrappen. Dit leidt ons rechtstreeks tot Robinson. Robinson, de man met zijn God is dood, theologie. Een heleboel christenen lezen dat boekje en zijn de draagwijzer er niet van. Robinson gaat volkomen uit van het feit dat transcendente God, de God boven ons, in hun beeld te spreken, God die op de eerste etage van ons levenshuis met onze goedkeuring nog wel mag wonen, is dood. God is dood. Dat wil zeggen, er bestaat geen transcendente God. En we moeten de theologie van Robinson beslist niet onderschatten. De theologie van Robinson is een absolute, antichristelijke en tegenbijbelse gedachte. En we moeten niet zeggen, die man heeft in allerlei diepe woorden geestelijke wijsheden in mythen weergegeven. Dit is een leugen. En Robinson zegt duidelijk, de transcendente God, de God boven ons, de God van in Jezus Christus, die zich van bovenaf openbaart, die God is dood. Ik lees één zin uit een boekje, alles doen van hem. Die zegt, dit, dat gaat bijvoorbeeld over het avondmaal, dat voor ons ook de gemeenschap is via brood en wijn met het lichaam van Christus. Het avondmaal is de proclamatie aan de kerk en aan de wereld, dat de tegenwoordigheid van Christus met zijn volk bestaat aan een rechte, op de rechte wijze ontvangen van het alledaagse een rechte relatie met onze mensen om ons heen. De waarheid is dat er geen ander patroon bestaat van het hierboven of het hiernamaals dan in het centrum van het leven van mens tot mens. Hij trekt het dus ten absoluut ten volle toer en hij zegt het christendom is de aanvaarde van het heilige in het gewone. En dit is een heel terrein op zichzelf. Het betekent dus dat Bisschop Robinson volkomen de eerste etage heeft weggenomen. Hij is het resultaat van het denken van Heidegger, het absolute nihilisme op geestelijk vlak. Hij zegt niets buiten de mens. En ik wil u nogmaals zeggen, wie te maken krijgt met deze theologie van Robinson, Honest to God, eerlijk voor God, en heeft er een vervolgboekje op geschreven, moet wel beseffen dat hij te maken heeft met een man die zich theoloog noemt, maar die volkomen geen enkel besef heeft van Gods openbaar. Maar hij spreekt over God als het horizontale tussen de mensen onder. Hij spreekt over Christus als de ontmoeting van de mensen onder. Het is een hele studie apart om met Robinson bezig te zijn, maar het is toch wel een belangrijke zaak om het te weten. In het slot van het boekje Verleidende Geesten van Dominique Kok wordt deze lijn ook doorgetrokken. Daar wordt dit gezegd, de theologie van het oude geloof kent deemoed, de gezindheid van de dienaar die op de knieën ligt voor zijn heer. Ootmoed is iets anders en dat betekent, in tegenstelling met hem die gebonden is en op zijn knieën ligt voor zijn heer, de gezindheid van de vrije levenskrachtige. Het geloof aan een met ons verstand strijdige openbaring moet verloren gaan en moet plaatsmaken voor het geloof dat we schuldeloos staan tegenover alle dingen in het leven. Schuld en vergeving, deze dingen moeten weg. Professor Runia in het boekje Religie zonder God zegt ook nog een citaat voor Robinson. Robinson spreekt zelf ergens van zijn nieuw ontwerp van theologie. En dit is een schone citaat van Robinson. Waarin het bestaan van God als één op zichzelf bestaand wezen dubieus wordt gesteld. Zo gaat het dus. Robinson staat dus vlak bij het atheïsme. God is niet alleen buiten ons bestaan gebannen, maar Het wordt dubieus gesteld of hij één op zichzelf bestaan wezen is. Alle nadruk valt op het horizontale. Als je deze weg ingaat, dan moet je komen bij wat ik vanmorgen al gezegd heb, die laatste driepoot van het leven zoals het op het ogenblik rijdt in zijn. De Oosterse mystiek, de mens die zich gered weet, die ergens voelt dat er iets boven deze wereld is. De mens die is de mens van de wetteloosheid. Die zegt, alles is nihilistisch, is niets. Ik kan leven als een beest, ik heb aan niemand of niets te verantwoorden. Humanisme, God bestaat eenvoudig niet. Heerlijk, ik kan alles doen wat ik wil. De tijd van het einde, de antichrist, ja, wordt in de Bijbel genoemd de wetteloze. Het is de tijd dat de wetteloze zich openbaart. En Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen 2... het geheim van de wetteloosheid wordt nu al gewerkt. Ondergronds is er een verborgen wetteloosheid, maar door de geest van Christus, in de gemeente van Christus, wordt die wetteloosheid afgeremd. Maar er komt een tijd dat aan één kant de echte kinderen Gods buiten activiteit worden gesteld door het wereldgebeuren. Aan de andere kant de kerk die nog geduld wordt. Een kerk zal zijn die volkomen in handen van de antichrist is. En in die tijd kan het geheimenis van de wetteloosheid openbaar worden tot het volkomen openbaren van de wetteloos. En alles wat we in deze tijd zien gebeuren op ieder terrein is een brutaal opzij schuiven van alle wetten van hier. Wat er op dit gebied allemaal gebeurt is werkelijk ontstellend. En de Heer weet alleen hoe we daar ooit uitkomen. Een goede voorzien hoe we daar ooit uitkomen. Een goede formulering van wat bijvoorbeeld op één terrein op het ogenblik aan de gang is. Is een stukje dat ik uitgenomen heb uit een bijzonder goed boek van Dr. Dauma, dat ook in Boertaan hoort te wezen, Ethisch Commentaar. Die zegt dit, hij is uit een christelijk gereformeerde hoek. De vervulling van Gods geboden zonder de liefde blijkt leeg. Maar liefde zonder de geboden van God is blind. De liefde is wel de vervulling der wet, maar ze is niet de vervanging van de wet. Het kostbare woord liefde krijgt gestalte wanneer ik op de geboden van God acht geef. Het een is met het ander onverbrekelijk verbonden. Wie de liefde van het gebod loskoppelt, houdt een vulgaire inhoud over. En ik ga dan verder op dat punt van dit toe te passen op alle mogelijke vrijheid in huwelijken op het hele terrein van de homofilie, waar men ook zo vaak praat over liefde tussen gelijkgerichten, terwijl het uitdrukkelijk waar is als liefde niet gekoppeld is aan het gebod van God, dan wordt het een wapen in de handen van de antichrist. Daar
is nog een keer zeggen, de vervulling van de wet zonder liefde is
de vervulling van de geboden zonder de liefde blijft leeg, nee, maar liefde zonder de geboden is blind. De liefde is wel de vervulling der wet, maar ze is niet de vervanging der wet. Volkomen duidelijk gezegd, de wetteloze stelt alle wetteloze. Ik heb nog nooit gezien met hoe groot de sneltreinvaart op het ogenblik echtscheiding aan de gang is. In alle mogelijke christelijke kringen roept niemand die je wat tegen zegt. Je moet er vooral niet je stem tegen verheffen. Als ik zeg, de Heer zegt dat hij de echtscheiding haat. Dat staat in Malachi uitdrukkelijk. De Heer zegt dat hij de echtscheiding haat. En dan, nou dan heb ik het al meteen gedaan. Het aantal echtscheidingen neemt alleen op zichzelf de verwarring en de vernietiging. Hier heb ik in dat boekje van Runaway World van Michael Cream, de op hol geslagen wereld, daar formuleert hij in één zin eigenlijk de nood van deze tijd op bijzondere wijze, de verwarring, de mensen neigen door deze verwarde dingen naar een disintegratie van het karakter, dat wil zeggen een verwording van het karakter. Waar vind ik nog karakter? Buiten Jezus Christus ben ik elke maatstaf voor karakter kwijt. Zonder meer. Een onuitgebalanceerd gedrag. En het zijde het onvermogen om zijn doel te bereiken, of het vernietigen en loslopen door je handen laten vloeien van de energie naar allerlei vreemde zijpaden van leven. Dat is precies wat het is. De mens die zijn leven niet aan Jezus Christus overgeeft, die komt tot de vernietiging van zijn karakter. Het onvermogen om het doel te bereiken. Denk eens aan de drugverslaafden, waar die geen lijn meer in hun karakter krijgen, tenzij Jezus Christus een diep werk in hun leven doet. Er is geen lijn in te krijgen. Het karakter verwort en disintegreert. Het is onuitgebalanceerd. Het is onmogelijk. Het is niet in staat om zijn doel te bereiken. En de energie vloeit weg in allerlei vreemde zijwegen. Waar vult de mens zijn leven mee? De mens van deze tijd. En als je even de lijnen gaat zien, de grote lijnen door de geschiedenis, dan ga je deze wereld en deze tijd ook veel beter begrijpen. Ik vond in verband daarmee een bijzonder goed stukje van professor Brillenburg-Wurt. Een oude positieve theoloog. En die tegenover de doodsfilosofie van Heidegger en de godlogening van Robinson dit zegt. Hier staat over tegenover Christus. Als alle juichen van vooruitgang, idealisme, staat zijn kruis daar met de erkenning, je bent zonde. Als alle alleen de nacht zien van de wereldvernietiging, zegt hij, ik ben levend en ik heb de sleutels. En nou, nogmaals, als jullie dit weekend door gaan denken en door gaan leven, dan zul je één ding gaan zien. Je zult aan de wereld om je heen, aan wie dan ook, de boodschap van Jezus Christus moeten brengen zoals die Bijbel die zegt. Of je kunt geen christen meer zijn, want er is geen brug. Alles is tegenstel. Totale tegenstel. Als iedereen juicht, zegt Christus, mijn kruis predikt de zonde. Als iedereen wanhopig wordt, zegt hij, ik ben levende, ik heb de sleutels. Ja zeggen tegen het leven kan alleen als we ja zeggen tegen God. Alleen wie Jezus ziet, kan het leven aan. Antwoord op de moderne mens die alleen maar leeft bij verdovende min. Alleen. Hoe groot de doodsmacht in onze wereld ook mag zijn, zegt professor Brillenburg. Wie de opgestane kent, kan de macht des doods toch tegenhouden. De triomf van het leven kan door die macht des doods niet verhinderd worden. En achter de verrezen en levende heiland aan, worden ook wij strijders voor het leven. En dan zegt hij een geweldig mooi ding. Het leven is alleen veilig bij hem. Want het is niet uitsluitend geen zijtief aan de andere kant van het graf. Hier in deze wereld vallen de grote beslissingen. Hier is Christus geboren en opgestaan. Hierheen keert hij terug. En daarom is hier ook de plaats waar zij die in hem geloven en hem volgen, thuis horen. Daar wordt een christen midden in het leven te stappen. Hè? Wat? Daar heb ik mee. Dat weet ik. Daar zijn de grote vrienden in ons. Daar zijn we komen in. Want de wereldvlucht is een leugen, is een lafheid. Als we iets voor de Heer willen zijn, dan moeten we tonen dat we kunnen leven op de plaats waar we zijn. En zo prachtig lied u aan de Heer tegenwoordig wat de jonge mensen vergeten is. Daar waar ik ben, Heer, laat door uw kracht mijn leven zijn als een licht in de nacht. Daar waar gij roept, Heer, help mij te gaan. Wil u volgen van nu en voortaan. Daar waar ik ben, Heer. En niet waar ik niet ben. En alle jonge mensen die klagen over Nederland zeggen altijd, als ik dan maar in een andere omgeving was. Dat gaat de Heer nooit doen, want daarvoor houdt hij te veel van. Want de Heer wil geen slappelingen, maar de Heer wil overwinnaars, een overwinningsvolk te zijn. Dat wil de Heer. En dit is een prachtig formulering van professor Brillenburg. De christen is niet jenseitig alleen, maar hij hoort in deze wereld vallen de beslissingen. Hier leeft Christus, hier keert hij terug, hier is de plaats waar zij die in hem geloven thuis horen. En het woord van Nietzsche, broeder blijft de eerde trouw, broeders blijft de aarde trouw, krijgt alleen in het geloof in Christus en door Christus verrijzenis zien. Dit vind ik gewoon een geweldige getuigenis, dat wij alleen kunnen uitleven. Wat wij nodig hebben is gewoon het leven van een christen te leven. De tijd is echt voorbij dat we praten kunnen, maar alleen overgave aan Christus kan onze persoonlijkheid datgene maken wat we in deze tijd moeten zijn. Vrij van de zonde, vrij van de band van het vlees. Verleden las ik ergens dit, wie een persoonlijkheidsontplooiing zoekt, zonder de veranderende kracht van het kruis, zonder overgave van verstand en karakter, komt tot vreedheid en hardheid. Dat is ook het wezen van de sensitivity training. De mens wiens karakter en denkwereld niet door Christus worden veranderd, maar die deze dit wel gaat zien, die foute dingen zijn karakter gaat zien, komt tot wanhoop. En de mens wiens karakter en denken dan niet worden veranderd door de Heer, die worden veranderd door de hel, naar het beeld en het gedragspatroon van de hel. De grootste heerlijkheid van de schepsel ligt in de overgave aan zijn scheppen. Daarmee komen we tot dat laatste punt wat de Heer bedoelt voor ons te zijn en te geven. Hoe komen we vanuit de negatie en vanuit deze achtergrond en in een bewuste, als we terug gaan straks allemaal naar ons eigen terrein, dan staan we weer in de wereld die alleen uit deze achtergrond heeft. En dan moeten we de glorie van God en de heerlijkheid van het koninkrijk zo hebben gezien dat we door kunnen gaan. Ook tegenover de macht van het occultisme wat aan de gang is. Ik leg straks daar ook nog weer een paar boeken over neer. Heer Joseph Bailey, die ook geschreven heeft tegen het occultisme, die zegt aan het eind van zijn boekje over de wereld van het occultisme dit. Wie heeft horoscopen en seances nodig om de doden op te roepen en te smeken? Zij die geen geloof hebben in de levende God, die nog niet ontdekt hebben dat we het geloof kunnen inschakelen, dat we die een Vader in de hemel hebben, die ons ganse leven wil overstromen met licht. Hoe donkerder het land rondom ons wordt, des te meer hebben wij behoefte aan het stralende licht van onze Bright Room with God, onze stralende kamer, onze verlichte ruimte met God, onze geestelijke gemeenschap met de Heer. Er is geen tijd om het licht uit te doen. Hier komen we dus op de grote vraag van de persoonlijke overgang. Hoe realiseren we in dit leven het staan in de kracht van de Heer? En hoe doen we dat persoonlijk en wat doet de Heer in de gemeenschap? En in
Dit verband, jonge mensen, wil ik ook wijzen op een boek dat ik daar ook achteraan heb liggen. Spirit-filled temperamenten met de Heilige Geest vervuld temperament is het antwoord, is de solution for the problems of fear and depression. Is het antwoord op het probleem van vrees en depressie en zwang. En ik weet uit de diepte van mijn wezen, maar ik weet ook uit de zielzorg met alle mogelijke ellende, dat overgave aan Jezus Christus het antwoord is, maar dat we dan niet enkel moeten blijven staan, ook niet in onze eigen dienst. Wij, Heer, ik geef me aan u dat u mijn zonde vergeeft, maar dat we de Heer ons hart zo moeten openen, dat onze ganse persoonlijkheid vervuld kan worden met de Heilige Geest, met zijn licht en met zijn kracht. Want inderdaad, de vervulling met de Heilige Geest en een temperament vervuld met de Heilige Geest is het antwoord, maar dan ook het enige antwoord, op angst en spanning en zorg. De Heer in mij is antwoord. En het leven en de kracht van de Heilige Geest is antwoord. Daarom weet de duivel ongelooflijk goed wat hij op het ogenblik doet. Daar waar hij niet heeft kunnen verhinderen dat hier en daar evangelische kringen de boodschap van de vergeving door is gedrongen, daar verhindert hij op het ogenblik de boodschap dat de Heilige Geest ons ganse leven vervult en verlicht. Ik ben in de afgelopen week erg getroffen door een artikel waar ik u nog een stukje voor wil lezen. Van, dat is een blad, dat legt er ook achter hem neer, mag ik niet meenemen. Maar ik kan het er dus op schrijven, een voice of faith, de stem van geloof. Dat is van de aanstaande Engelse predikant, daar heb ik zelf een grote zegen van, uit de charismatische beweging. Dat kun je gratis aanvragen. Het is geloofsvend en je kunt dat blad gratis vragen, net zo als nog een blad dat ik erachter heb neergelegd. Daar staan ongelooflijke duidelijke dingen in. Hier stond juist in deze laatste tijd een artikel in over de vernieuwing van ons denken. En daar zegt hij dit, nieuw leven zal opspringen en voortvloeien uit gelovigen die gedoopt zijn in de geest van God die liefde is. Romeinen 12 vers 8 zegt, als je een leider zijt, span u dan in om te leiden. En zoek deze dingen. Nieuwe discipline zal verwacht worden van hen, wie schadelijk is om door te denken en door te bidden, door de nieuwe dimensie, de nieuwe afmeting, de nieuwe diepte van de ervaring van God, van de ervaring van de Heilige Geest, die God zo vol genade over zijn volk op het ogenblik uitstort. Moede geesten zullen je weinig nut zijn. En verwarde mensen zijn ook niet geschikt voor een dergelijke geestelijke vorming. Maar de Heer wil inkomen in ons verstand. Een van de eerste dingen die het gevolg zullen zijn. Ook van Nottingham, dat is de afgelopen conferentie van de zomer van de charismatische beweging. Zal zijn de dienst van de geest, de bediening van de geest in de vernieuwing van ons verstand. Ons verstand is van groot genoeg belang om een van de voornaamste dingen te zijn, punten te zijn, van de vernieuwing waarin de Heilige Geest als geest der waarheid werkt. Ik kan natuurlijk niet meer heel Johannes met je doorlezen, maar als je Johannes 14, 15, 16 thuis leest, Johannes 14, 15, 16 thuis leest. Ik hoop dat je nog maanden zit te knauwen aan dit weekend. En dan doet het tenminste wel. We zijn niet op taartjes eten uit, dat doen ze niet op. Maar als je Johannes 14, 15 en 16 leest, dan zul je zien dat er telkens gesproken wordt van de geest der waarheid, die tegelijk de trooster is.
De geest die in al de waarheid mij troost. De geest die onze zonde laat zien, is een geweldige troost, want die laat ons ook Jezus zien. De geest die in al de waarheid leidt, laat ons de duisternis van de wereld zien, maar laat ons ook eens zien dat wij als zijn kinderen verlost niet alleen zijn, maar wij stemt tot een leven in het licht en in de kracht. De Heer is voor de geest en de geest der waarheid vernieuwt ons verstand. Het is naar dit terrein van de activiteit van de Heilige Geest dat we nu moeten terugkeren. Ons altijd herinneren dat de Heilige Geest zelf God is en dat de Heilige Drie-eenheid een gemeenschap is van liefde en waarheid. Het woord dat vertaald wordt door, hervormd wordt door de vernieuwing van uw denken, als er in Romeinen 12 vers 2 staat, hè, die tekst die kennen jullie allemaal, wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Diezelfde gedachte gaan gisteren uit de Colossensebrief ook gelezen. De vernieuwing van ons denken, dat is een geweldig werk dat de Heilige Geest moet doen. Daar gaan mensen anders zien. We gaan waarden anders zien. We gaan alles anders zien. En vanuit dat andere denken moet de Heer ons verlichten. Op deze manier heb ik de laatste tijd een leiding gehad van de Heer om een volkomen in de hoek gedreven homoseksueel in andere richting te laten zien. Dat ik zeg het heel voorzichtig en ongelukkig, want het is alleen de geest Gods die het kan doen. Die zat tussen alle soorten van dilemma's in. Zijn vader had hem in een hoek geschopt. Zijn moeder had hem steeds verweten dat hij een kind was van Sodom en Gomorra. De hele maatschappij had hem uitgeworpen. En eerlijk gezegd menselijk vlak zeer terecht. De dominee van zijn wijk zei, je moet hem maar weer leren leven. En toen kwam ik er nog eens tussen met het evangelie van de Heer. Dan kan je begrijpen dat zo'n jongen in een volkomen verwarring terechtkomt. En onzekerheid, wie heeft gelijk? Tante Jo, de dominee, wie heeft allemaal gelijk? En hij heeft zijn hart aan de Heer gegeven. Maar daarmee was hij nog niet overtuigd dat dat homodom fout was. En toen heb ik op een goed ogenblik tegen hem gezegd, moet jij eens horen, moet je niet naar je moeder luisteren, moet je niet naar mij luisteren, moet je niet naar de dominee luisteren, maar ga nou eens bezig met dit woord uit Romeinen 12, hervormd worden door de vernieuwing van je denken. Ga alleen mee naar Jezus. En hij was diep genoeg in de ellende om dit toch te doen. En ik heb hem een boekje gestuurd, Leren om een man te zijn. Een bijbelstudieboekje over hoe een mens het patroon van God leert accepteren. En een dag of 10 geleden kreeg ik een briefje van hem. Ik correspondeer geregeld met hem. En hij houdt erg veel van mij en ik hou veel van hem. En de band der liefde is de enige band die redden kan. Ik neem dat nog van aan. Maar toen schreef hij in een briefje een zin die me van een jongen die meer dan 30 jaar praktiserend homo is geweest, toch ontzaglijk diep heeft getroffen. Tante Jo, ik heb het diepste van mijn gedachtenwereld aan Jezus uitgeleverd en hij moet een heleboel oud vuil en oude roester van afkrabben, maar de Heer is er heel erg druk mee bezig en dan hoop ik ook nog een keer dat hij me eens een lieve vrouw geeft en eigen kindertjes, maar ik geloof dat Jezus, die al zoveel voor me gedaan heeft, dat dan ook nog eens een keer zal. En als een jongen met een dergelijk volgroeid leven, zoals ik zelden heb meegemaakt, op een ogenblik zijn blik richt op Jezus, van de mensen af op Jezus, en dan gaat zeggen, Jezus is machtig om mij ook nog een keer een lieve vrouw te geven en eigen kindertjes te geven, dan zeg ik, dan ben ik op de Bijbelse lijn van de vernieuwing van denken. En dan ga ik niet door met te zeggen, leer er maar mee leven, maar dat is een weer nieuw maken. Deze Engelse exegeet die zegt, Romeinen 12 vers 2, hervormd worden door de vernieuwing van uw denken, betekent een weer nieuw maken. Het betekent niet een voor de eerste keer nieuw maken, een nieuwe geboorte, maar het betekent een herstel van wat oorspronkelijk nieuw is geweest. Het gedachtenleven van de kerk, het gedachtenleven van de theologie, heeft zo'n vernieuwing nodig. Een van de schrijvers zelf van de Britse Raad van Kerken publiceerde een artikel: kan de charismatische beweging, de Pinksterbeweging binnen de kerk vernieuwen? En dan wijst hij op wat hij noemt de theologische reductionisten. Wij weten alles wat het betekent, reductie. Onze prijzen zijn gereduceerd, zijn verlaagd. De kerk heeft, klinkt misschien nog grof om dat zo te zeggen, zijn gaven verlaagd, zijn tarieven verlaagd, zijn eisen verlaagd. Ze zijn in de reductie. Het hele spectrum, de hele lijn der openbaring vindt geen aanvaarding meer in het menselijk denken. En daarom verkoopt het evangelie, de kerk in deze dagen, het evangelie tegen gereduceerde prijzen. De prijs van het offer van Jezus Christus hoeft niet betaald. De prijs van een volkomen overgave hoeft niet betaald. De prijs van de prediking en de gehoorzaamheid aan de Heilige Geest, doordat ons leven werkelijk in de volle stroom uit het Heiligdom zal staan, in de volle kracht uit het Heiligdom. De enige kracht die antwoord is op de demonie van onze dagen. Deze krachten vindt de kerk niet meer nodig. De kerk heeft een theologie opgebouwd tegen gereduceerde prijzen. En het is een verschrikkelijke zaak. Maar we moeten wel begrijpen dat in een tijd dat de hel op elk terrein toegrijpt, door via de Oosterse stromen, dat ik een heel weekend al zou kunnen besteden, dat we helemaal niet meer kan, ons in de lijn te brengen van een Oosterse denken, een mystieke vereniging zonder het kruis, en in de lijn van de volkomen wetteloosheid, ons brengt in de greep van de totale demonie, want de bezetenheid uit Jezus dagen, daar gaat geen week voorbij, je kan het voor je ogen zien geschieden door de ongehoorzaamheid van de mensen, maar het feit ligt er. Als wij niet dit zien, dat wij de strijd hebben tegen de machten van de hel, dat we dus nooit op horizontaal vlak daar iets aan kunnen doen, dat de krachten, de geestelijke boosheid in de hemelse gewesten, alleen overwonnen kunnen worden door de kracht van de Heilige Geest in ons. Als we dit niet zien, gaan we delen in de theologie tegen gereduceerde prijs. De prijs van het bloed hoeft, kan goedkoop. De prijs van de overgave van de Heilige Geest hoeft niet, kan goedkoop. De gereduceerde prijs van het evangelie brengt dit hele geslacht in Nederland en in het buitenland volkomen in de greep van het occultisme en van al het kwaad dat er te vinden is. Want het volle spectrum, daar heeft deze schrijver gelijk aan, van de openbaring vindt geen aanvaarding in de gedachten van de mens. Omdat de menselijke geest verward is, en men de grote lijnen van Gods spectrum heeft laten vallen, zelfs die van het gebed, zoals we het vroeger kenden. Want het gebed staat in verband met God. Maar de mens van onze tijd heeft zich verheven boven het mysterie, de transcendente God, en boven het gebed. Het begrip openbaring past niet meer aan het natuurlijk verstand, zoals een gewone wetenschappelijke methode daarbij past. De bevrijding van deze verwarring is door de vernieuwing van ons denken, door de Heilige Geest, wordt hervormd door de vernieuwing van ons denken. En ik wil jullie met ernst zeggen, jonge mensen, het antwoord op alles van het moderne denken wat we in dit weekend hebben besproken en minstens evenveel facetten die we niet hebben besproken, is het volle evangelie, het bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden, maar dat ons ook afschermt tegen de macht der duisternis. Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Die boodschap is volkomen verloren. De bevrijding en verlossende kracht van het bloed van Christus. En daar, naast, vlak daarnaast, de verdere boodschap die de Heer geeft, de volheid van de Heilige Geest, in ons persoonlijk leven, de doop in de Heilige Geest, in ons persoonlijk leven en in de gemeente. Een gemeente niet vervuld met de Heilige Geest kan dit leven niet aan. Een christen niet vervuld met de Heilige Geest blijft beneden de maatstaf die God voor zijn leven heeft bedoeld. Tegenover de totaliteit van de duisternis van het moderne denken staat nog altijd de totaliteit van Gods genade. En dat wil ik jullie met klem zeggen, en die totaliteit is volledig genoeg. God heeft een voorziening getroffen voor alle zaken. Christus voor ons gestorven. Christus die in ons leeft zijn heilig en heerlijk leven. En Christus die door ons werkt in de volle opstandingskracht van de Heilige Geest. En wee de christen in deze Godvergeten tijd die ontrouw wordt aan zijn Heer door een gereduceerd evangelie, een theologie tegen gereduceerde prijs. De Heilige Geest wil ons verstand verlichten. De Heilige Geest mag de plaats innemen die ons hoogmoedig verstand eerder had. En dan wijst hij nog weer eens op die tekst waar ik gisteren mee begonnen ben, uit 1 Thessalonicense 5. Ik bid u dat Gods geest, dat u bewaart, uw geest, ziel en lichaam, zonder blaam, onberispelijk, tot de komst van onze Heer Jezus Christus. Wij moeten zien dat de Heer ons wil geven een overvloeiende vrede, wanneer ons verstand volkomen onderworpen wordt aan de Heer. En hij geeft daar dan die tekst bij, die ik nog even lezen wil, uit Filippenzen 4 vers 7. Filippenzen 4 vers 7. Daar staat een geweldig machtig woord, de vrede van God. In Filippenzen 4 vers 7. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. De vrede van God, die neerdaalt over ons menselijk intellect, als wij vrede vinden voor ons denken in het evangelie. We moeten hierover nadenken. Vrede vinden voor ons denken. Dat maakt ons vrij van alle vormen van overspanning. En we moeten ons denken inschakelen in de verlossende kracht van Jezus. Dit hoort erbij. En die vrede van de Heer, die gaat dan al ons denken te boven. Zo zullen we dat ervaren. Dan zullen we te midden van de meest onmogelijke ellende vrede hebben. Vrede. Die zal uw harten en uw gedachten behoeden. De vrede van God door de Heilige Geest, door de liefde en de kracht en de rust die in Christus is. En die zijn geest door de vruchten en de gaven in ons leven werkt. Die behoedt ons leven totdat Jezus komt. En tegelijk zal deze vernieuwing met zich meebrengen een omvorming van onze persoonlijkheid, van ons gemeenschapsleven in onze gemeenschappen en van de structuur. En daar komen we dus op de nieuwe structuur van de kerk en van de gemeenschappen waar de Heer op het ogenblik mee bezig is. Waar we oplettend voor moeten zijn, aan overgegeven moeten zijn, omdat Hij door de Heilige Geest ons leidt ook in de gemeenschap met anderen. En je moet in dit verband dus daar in de boekkamers kijken, de boekje The Pentecostal Reality, waarin Dr. William Rotten uitdrukkelijk wijst, hierop wijst, dat alle gaven in een gemeenschap, niet alleen de geestelijke gaven, maar de gewone gaven van helpers, administrateurs, huishoudelijke krachten, al deze dingen charisma te zijn van de Heilige Geest, waardoor natuurlijke menselijke gaven aangedaan worden met een kracht uit de Heilige Geest, waardoor wij op een totaal ander niveau kunnen werken. Zullen wij werkelijk deze kracht hebben om leiding te geven, dan, en daar wil ik dan mee eindigen, deze heerlijke vrede ervaren, die alle verstand te boven gaat, die een vrucht is van een volkomen behoed zijn door de Heilige Geest in Christus Jezus, dan moeten we ons diep bewust zijn dat de Heilige Geest ons absoluut één zal maken met het lijden van Jezus. Ik eindig met een stukje uit Give Us Men van Norris. Dat is uit de serie van de Overcoming Literature Trust van Jesse Ben Lewis. Maar het helemaal aan het eind, waar hij een hoofdstukje heeft over de prijs, de kostprijs van lijden geven. En dan haalt hij eerst een oud versje aan. Van waar komen deze bloedsporen over de weg die het bergpad merken? Het gaat over de herder die zijn schaap draagt. Versje dat ook nog in je handen hier staat, al altijd een diepe betekenis houdt. Een christen die op gemak gesteld is, kan nooit de discipel zijn van een Christus die het kruis heeft gedragen. Iemand die leiding wil geven moet tot in het uiterste onzelfzuchtig zijn, zich niet sparen, en aangedaan met de geest van God. God zegt tot Paulus, ik zal hem tonen, niet hoeveel grote dingen hij kan bereiken, maar hoeveel hij moet lijden op mijn naams wil. Het was aan de vooravond van het kruis van Golgotha dat Christus bad, dat de liefde waarmee gij mij hebt liefgehad in hen mag zijn en ik in hem. Binnen enkele uren gaf die liefde waarvan hij verlangde dat ze zijn volgelingen mocht vervullen, hem de doodsnood van Gethsemane en het sterven op Golgotha. Liefde die het uiterste niet spaart. Geliefde, als God ons zo heeft lief gehad, dan behoren we ook elkander lief te hebben en ons leven af te leggen voor onze broeders. Draagt ons leven de sporen van de nagels, de sporen van het kruis. Tenzij zij de sporen van de nagels van het kruis zien, zullen de mensen niet geloven. Tenzij zij zien het echte merk van de levende Christus in ons, die zij niet kunnen zien, maar die zij ons kunnen zien, zullen zij nooit geloven in die Christus die zij niet kunnen zien. De wereld ziet naar de tekenen van de nagels van het kruis, het blijde aanvaarden van een eenvoudig leven, opofferende dienst, zichzelf weggevende liefde, misschien armoede. Laat niemand die het verlangen heeft om lijden te geven of te getuigen in de naam van Christus langzaam wegsluipen in de leugen dat we de ruwe realiteit van het kruis ooit zouden kunnen verzachten. Het kruis is het teken van het uiterste verlies van een liefde die alles geeft, die niets achterhoudt, de prijs van het leiderschap, waarbij wij ook ten volle in Gods overwinning delen. Aansluitend, heren en redding, zou ik graag willen dat je iets vertelt van zuster Gemma.
Waar de enige gegeven komt.
Dan, zuster Gemma is een van die mensen die het, mensen die het verwerkelijk heeft. Wil je even hier komen, want dan blijf je in die wandeling komen.
Ik ben, wij zongen net, laat mij Heer, o machtige heiland, door dit leven aan uw hand. Ik ben zwak, maar gij zijt machtig, wees mijn gids in het barre land. Gij mijn sterkte, gij mijn leider, vul mij met uw geest steeds meer. En aan dat lied, daar moest ik eigenlijk aan denken. Ik ben zaterdagmiddag in Utrecht geweest om een non te ontmoeten die in 1964 in de Congo was, toen daar die opstand van die mensen uitbrak, die daar ter dood veroordeeld is, die op een wonderbare manier toen het land uitgeschopt is werkelijk, terecht kwam in Limburg. Zij is verpleegster vroedvrouw en toch het verlangen had om weer terug te gaan. Maar haar congregatie, die geloofde daar helemaal niet in en nou ja, die zag het eigenlijk wat wij noemen niet zo zitten. In die tijd was ik penningmeester van een Roomse opwekkingsbeweging, als enigste die niet Rooms was in dat bestuur. En toen hebben wij erover gepraat en we hebben er in 1968 in een ongelooflijk fijne kleine dienst uitgezonden naar de Congo. Daar heeft ze eerst gewerkt in een ziekenhuis. En dat voldeed er niet. Dat ziekenhuis was een particulier ziekenhuis. En daar was eigenlijk alleen maar plaats voor rijke mensen, mensen die geld hadden. En als de mensen geen geld hadden, dan werden ze de bossen weer ingestuurd. Toen heeft ze ontzettend veel tegenstand gehad van haar congregatie, want zij zei, ik wil dit niet, ik wil werken bij de mensen die niks hebben, bij de arme mensen. Ze heeft enorm veel tegenstand gehad, want een vrouw alleen de bush in, dat kon toch helemaal niet, en dat voor een non. Maar ze is nou ongeveer zo groot tot hier. En ze heeft een enorm doorzettingsvermogen. Het is een schat van een vrouw, maar je praat er niet om ver. Dus ze heeft dit dus toch wel doorgedrongen. En zij vertelde hoe ze dan de bush inging, in die dorpen. En in die dorpen daar hadden ze een afschuwelijke gewoonte. Ze geloofden daar in boze geesten. En als er iemand dood ging, dan ging de toverdokter, die ging uitzoeken wie een boze geest had. En hij had altijd wel ergens iemand op het oog en dat deed hij dan. Dan gaf hij ze allemaal iets te drinken. En degene die boze geest had, die ging dood. En hij wist precies in welke kroes of drinkding hij het vergif had gedaan. En de kinderen van dergelijk soort mensen, die werden door de hele clan opgevoed met het idee, jij deugt niet, jij bent bezeten van een boze geest, die boze geest huist in jou, en wij moeten jou niet, jij moet weg. Dus die kinderen, dat was dus echt van zo af aan, die zijn helemaal, nou, bezeten met het idee van, ik moet weg, ik ben niet geaccepteerd. Ze werden ook niet geaccepteerd. Als ze kleiner waren, zo 5, 6, 7 jaar, dan sprongen ze heel vaak in het vuur en gingen of dood aan de afschuwelijke wonden, of ze werden het bos ingestuurd. En als ze wat ouder werden, dan werden ze verstoten uit die clan en dan gingen ze het bos in en dan moesten ze maar zien wat er van hun werd. En dat betekende dus dat ze een langzame dood stierven van honger en ellende. En daar is Gemma op de dode eendje als non ingesprongen. Ze heeft een enorme liefde voor deze mensen. Het straalt van eraf. Als je er hoort praten, dan is het mijn mensen, zoals een moeder, een jonge moeder, haar hebt, dat is mijn baby. En dat vol trots laat zien, zo is het mijn mensen. En ze heeft het voor elkaar gekregen dat in die dorpen waar zij nu komt, de kinderen niet meer de bush ingestuurd worden, maar aan de rand van het dorp wonen. Maar ze mogen niet in het dorp komen, want ze zijn gevaarlijk. Als de kinderen weg zijn, is die boze geest weg. En dan krijgen ze zo wat voedsel toegesmeten. Zo'n klein beetje, een beetje maniok. En dat is dus een soort aardappel. En ze heeft het zo ver gebracht dat nu zij daar komt, en het is eerlijk, het is maar zo'n vrouwtje, en ze is heel smal, dus ze kan wel twee keer uit mij, dat ze het hart niet meer hebben om die kinderen de bush in te sturen. En zij komt en ze gaat het allereerste naar die kinderen toe. En dan ziet ze, dan bouwen ze een hutje, dat zijn zo palen en dat zijn zo boomstammetjes. En dan vlechten ze dan wat bladertakken en zo doorheen. En dan komt ze en zegt ze, daar is het lek, dat moeten jullie maken. Of er zijn kinderen die de bush ingestuurd zijn, die haalt ze terug en zegt ze, jullie moeten een huisje voor ze maken. En dan duurt het heel vaak dat ze, nou, er eigenlijk niet zoveel zin in hebben. Dat zijn doodbenauwd voor die kinderen. En dan begint ze zelf. Dan begint ze zelf dus dat huisje te bouwen en te maken. En ze slaapt niet in dat dorp als die kinderen niet in dat huisje wonen. En dat is een verschrikkelijke schande, dat willen ze niet. Dus vaak pas bij zonsondergang gebeurt het dan nog. Dan neemt zij die kinderen, als zij rijst kookt en ze heeft vis bij zich en zo, dan haalt ze die hele troep kinderen die daar uitgestoten zijn bij zich in haar huis en deelt hun haar eten met hun. En de oudste van het dorp en ook al van het gouvernement, dergelijke mensen, die hebben gezegd, nou dat moet je helemaal niet doen, dat is gevaarlijk, wat doe je nou toch, dat kan helemaal niet. Maar ze zijn nu door het eenvoudige getuigenis van deze vrouw tot de conclusie gekomen, als zij er is, dan kunnen die boze geesten niks doen. Dat zien ze in haar. Deze kinderen die aan de rand van het oerwoud, maar dus ook aan de rand van de ondergang leven, die vertelt ze van Jezus. En ze doet dat op een alleroorspronkelijkste manier en eigenlijk heel simpel, want in het hele gebied bestaat stomweg het eenvoudige begrip liefde, dat is er niet. Je hoort bij een clan en die andere clan, dat is een andere clan en daar heb jij niets mee te maken. En zij laat zien hoe een leven is van liefde en van goedheid. En in verband met dit weekend viel het mij zo enorm op dat ze vertelde, ze was bij een stam geweest, de Pygmeeën. En in de hele wereld wordt geloofd dat die mensen helemaal geen godsbesef hebben. Dus ook niet een heidens god, maar gewoon helemaal niks. En toen ze daar kwam en dan praat ze, ze probeert in te komen in hun denken en ze vraagt en ze luistert, ze kan enorm goed luisteren. En toen kreeg ze van deze mensen het volgende verhaal. Ze geloofde dat er iets was, daar, hoog, heel hoog, en die had ons gemaakt, hier beneden. En dat was heel ver. Dus er moest toch wel een verbinding zijn. Hij daarboven en hij hier beneden, die beneden, die moesten op de een of andere manier met elkaar in verbinding komen. En toen had hij daarboven uitgedacht om dat te doen langs een lange liaan. Dat zijn dus een planten met van die bovenaardse die luchtwortels. Maar op een goed moment, toen werd hij daarboven, werd boos. Want die op de aarde waren, die deden hem veel verdriet en die hadden dus eigenlijk alles verkeerd gedaan. En toen kon hij dat niet meer hebben en toen werd hij vreselijk boos en toen heeft hij met een groot kapmes, heeft hij die liaan doorgesneden. Ik weet niet waar jullie aan denken, maar ik dacht toen ze dat vertelde aan Genesis. En het heeft me tot tranen toe ontroerd dat God zelf dus in die primitieve mensen de hele scheppings leer, zoals wij noemen de scheppingsleer, de scheppingsgedachte zelf gelegd heeft. En toen is zij daarop aangeknoopt en ze heeft gezegd dat Jezus Christus was gekomen om die liaan weer heel te maken. Dat zo vertelde, toen dacht ik, wat zijn die primitieve mensen rechtstreeks met God in contact eigenlijk. Ze wisten het niet, maar het was wel de Heer die ze deze gedachte in hun hartplan gelegd heeft. En wat zijn wij met al ons geweldig goede denken en onze goede ontwikkelde hersens en onze geweldige schoolopleidingen dan toch enorm ver afgedwaald. We gaan ieder moment zakken met kleren naar hun toe voor deze mensen. Er heerst ontzettend veel ziekte. Ze verpleegt ze, ze verzorgt ze, en ze doet het allemaal alleen. Ze gaat 10 à 14 dagen de bush in en komt dan weer 10 dagen terug op haar missiepost. En dan gaat ze weer alles verzamelen en dan gaat ze weer alleen de bush in. Ze heeft me 3 foto's meegegeven van die kinderen. Ik moet je zeggen, je wordt doodbedoeld als je het ziet. En ze heeft me verteld dat voor een tientje per maand een kind te redden is. En dat geld krijgt ze dan ook. Nou weet ik niet hoe jullie over geld denken. Als goed christen denk je niet zo heel erg gemakkelijk van, nou ja, het is maar een tientje. Maar het geldt in deze wereld dus wel. En zij is echt het voorbeeld van een vrouw die zich absoluut heeft overgegeven aan de Heer. Ze is helemaal niet zo theologisch onderlegd. Er zijn een paar dingen die ze gezegd heeft waarvan ik zeg, nou jongens, hè? Maar ze straalt zo oneindig veel liefde uit en ze is zo bewogen en ze is zo helemaal, zijn het hare mensen en daar leeft ze voor. Ze is nu 60 jaar en eind van deze maand gaat ze weer terug. En ze vertelde ons dat door deze middag, we waren maar met een man of 20 denk ik, en daar is een heleboel van afgevallen tot we met een stuk of 8 over waren. Toen hebben we samen in een grote kring hebben we gebeden. We hebben samen gezongen, u zei de glorie, en dat ging al vanzelf natuurlijk zo. En ze zei dat ze daar zo ontzettend gesterkt door was, omdat ze weer opnieuw had beseft dat er een groep mensen biddend achter haar stond. Dat was het.
Ik geloof dat nog altijd mensenlevens de beste illustratie zijn van wat de Bijbel bedoelt met vol te zijn van de Heilige Geest en de kracht van de Geest te doen. Niet te praten, maar te doen. We willen nu eindigen met een dit zijn de dankstond die het weer gezet is en hart heeft. Maar alles wat we gehoord hebben over deze wetenschappelijke dingen, wil ik u zo van ganse harte danken, Heer, dat u voor dit alles het leven bewijs van uw liefde en uw overwinning laat zien te kennen. Heer, wij danken u dat wij niet geleerde mensen moeten zijn, voor het zijn van uw liefde, dat u ons dan een boodschap geeft door de mensheid en dood. Heer, wij willen u daarom. En die volgt. We willen nog heel natuurlijk ook nog met het kinderen verhinderen met ons. Je voelt u is om met ons door te gaan. Dat u die weg neemt. Heel met ons zo aanspreken met ons. Heel naam voor het mede gaan en uitbreken. Heel naam voor het beseffen dat het niet alleen mijn moeder is. Maar het mij gewoon maar
grote indaling van uw heilige liefde in, van uw zondagsliefde, van uw liefde voor de verloren wereld die u eigen kruis bracht. Heer, ik wil u gelijk zeggen dat ik vaak zo bang ben voor dat kruis. Dank u wel dat u meer wil ik hier zijn die ook met jullie heilig zijn. En ook die leerling krijgen als ze aan het kruis denken. Hier wil ik weten dat het de enige weg is. Niet om ons maar te weten wat u het beloofd hebt. Terwijl ons probleem is met. U leidt ons in die weg die u ons voor ons hebt. Ook als die weg betekent. En dat betekent die zeker op kort van een nieuwe manier lijden en zelfverloochening. Kruisigen van ons eigen eet. We danken u dat we het niet zelf hoeven te doen, Heer, maar dat u de proef daar voor ons gedaan hebt. En dat u zegt dat wij in uw dood zijn neergekruisigd. Heer, als dat voelbaar wordt in ons leven. Heer, als we de deur eens voelen prikken, omdat we alleen staan, omdat we eenzaam zijn, omdat we ons minder waardig en stom voelen, tegenover al die knappe mensen die zo goed kunnen redeneren en proberen van de sokken te redeneren. Dan zijn we meevoelen hier. Tegenover al die mensen die hun vertier en hun ontspanning samen zoeken in de wereld. Maar dan weet u dat het allemaal prikkels zijn van een leven met u. Vader, ik durf het woord kruisers niet te zeggen, maar zo voelen we het wel. Heer, dan danken wij u toch groot van ons hart dat we dan tot u mogen roepen, o Heer Jezus, wees bij mij hier. U weet veel beter dan wij, wat het is. U weet veel beter dan wij hier. Waarom het is. En hoe het is. En u weet ook veel beter dan wij hoe wij doorkomen. Vader, dan danken wij u toch groot van ons hart. Voor die tere handen van Jezus die ons vasthoudt, ons vastpakt en die ons doorgaat, dwars door alles heen. O Heer, wij bidden u deze middag, dat u ons trouw zult vinden. U hebt dit weekend gezegd dat er maar twee wegen zijn. Of daar in de wereld, dat ze wetenschap van doelloosheid en nihilisme en uiteindelijk de dood. Of trouw aan de wereld van u, met zijn smaadheid, zijn eenzaamheid, zijn vervolging, en uiteindelijk het leven. O Heer, ik bid dat u ons helpt kiezen, dat u ieder van ons op dit moment in zijn hart kijkt, Heer, en dat ieder van ons op dit moment werkelijk een keuze doet, tot u. Heer, en het gaat niemand aan wat we kiezen. En u ziet het. En we danken u dat u zo liefdevol bent, Heer. Zo teer. En dat u zulke fijn gevoelige handen hebt, Heer, dat u ons niet kapot maakt. Maar dat u in alle liefde ons leidt om dat te kiezen, Heer, wat u wil. Uzelf. O Heer, dat u zo met ons bezig bent. In dit moment van stille overgave en gebed. Dankzij. Heer, u zij de glorie. U alleen, Heer. U alleen zij de glorie en de aanbidding. U bent waardig, ontspannen, alle eer, alle aanbidding, alle vraag. En alles van ons leven, Heer. O, wij danken, Heer. Alleen, Heer. Amen.